Laten we terug beginnen met een stukje te lezen uit het Marcus-evangelie. We zijn aangekomen in hoofdstuk 3 inmiddels. En zo graag met u willen vers 1 tot 12 lezen bij wijze van aanvang. Marcus 3 vers 1. Dit zegt Gods woord. En hij kwam opnieuw in de synagoge en daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij letten op hem, of hij hem op Sabbat zou genezen, om hem te kunnen aanklagen. En hij zei tot de mens met de verschrompelde hand, kom in het midden staan. En hij zei tot hen, is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Maar zij zwegen. En hij keek hen rondom met toorn aan, bedroefd over de verharding van hun hart. En hij zei tot de mens, strek uw hand uit. En hij strekte die uit en zijn hand werd hersteld. En de fariseeën gingen terstond naar buiten met de Herodianen en beraadslaagden tegen hem hoe zij hem zouden ombrengen. En Jezus trok zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een grote volksmassa van Galilea volgde hem, van Judea, van Jeruzalem, en van Idumea en het overjordaanse en rond Tyrus en Sidon, een grote volksmassa, hoorde wat hij deed en kwam naar hem toe. En hij zei tot zijn discipelen, dat een scheepje bij hem moest blijven vanwege de menigte, opdat ze hem niet zouden verdringen. Want hij genas velen, zodat allen die kwalen hadden op hem aandrongen om hem aan te raken. En als de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en schreeuwden de woorden, u bent de Zoon van God. En hij waarschuwde hen dringend dat ze hem niet openbaar zouden maken. Nu als we even ons overzichtje erbij nemen, dan merk je nog steeds dat we in het blok zitten. Dat loopt nu van 2 vers 1 tot 3 vers 6, waar ik betiteld heb Nieuwe wijnzakken, oneenigheid rond Jezus. Want we zijn inmiddels in de vijfde en laatste geschiedenis terechtgekomen waarin de Heer Jezus in aanvaring komt met de Joodse leiders. Weet je nog, het begon allemaal met de genezing van de verlamde man rond de kwestie van zonden vergeven. Wie kan zonde vergeven aan God alleen. Vervolgens hebben we gezien dat bij de roeping van Levi er heel wat commotie was rondom het feit dat de Heer Jezus met tollenaars en zondaars aan tafel zat. En daarna hebben we gezien hoe de Heer Jezus zijn discipelen niet vasten en er vragen kwamen waarom Jezus zijn discipelen niet vasten en die van de discipelen van Johannes en de fariseeën wel. En de vorige studie hebben overdacht aangaande de oneenigheid rond het plukken van aren op de Sabbat. En hebben we de laatste aanvaring met de Joodse leiders een beetje ingeleid, namelijk de controverse rond het genezen op de Sabbat van de man met de verschrompelde hand, wat we net terug met elkaar hebben gelezen. Nu, ik heb je de vorige maal erop gewezen dat inderdaad de Heer van de Sabbat, die we hebben leren kennen in de vorige geschiedenis, dat hij nu op Sabbat zijn autoriteit gaat betonen door leven te brengen in de synagoge op de Sabbat. Ja, dat is wat de Heer Jezus gaat doen, leven brengen. Hij is de belichaming van wat de wet beloofde. De wet beloofde leven, maar de wet kon die belofte niet invullen. De wet kan geen leven geven. Alleen de geest kan leven geven. Nu, de Heer Jezus die is de belichaming van dit leven en hij brengt dit leven daar in de synagoge op Sabbat. En ik denk dat dat belangrijk is om ook voor onszelf te realiseren dat dit ook de bedoeling is dat wij als broers en zusters, als mensen die zichzelf christenen noemen, een gemeente noemen, dat wij net zoals de Heer Jezus leven brengen bij mensen. Want dat is wat de Heer Jezus van ons verwacht. Het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus dat allen die in hem zullen geloven, dat er stromen van levend water uit hun binnenste zouden vloeien. Waarom? Omdat hij hen wat zou schenken? De geest. En ik hoop dat dat voor u allemaal een gebed wordt en een diep verlangen wordt om bij de mensen leven te brengen. Dat ze dat mogen proeven. Dat dat levend water uit de binnenste vloeit, dat ze mogen proeven het ware leven in de Heer Jezus. Want, laten we eerlijk zijn, als onze invulling van christen zijn geen leven voorbrengt, dan zijn we net een religieuze club als zoveel andere religieuze clubs die er in ons land te vinden zijn. Dan is er wel nog een zekere vorm van religie, maar alles behalve datgene wat onze Heer Jezus voorstaat. Hij brengt leven binnen mensen. En in dit stukje zal hij heel duidelijk zijn principe laten zien, namelijk dat er geen enkele sabbatsverordening ook maar enige verhindering mag zijn voor de bewaring van mensen. De identiteit van Gods volk, voor de Heer Jezus, is niet de sabbat, maar mensen bewaren, genade en barmhartigheid betonen. En dat is wat de Heer Jezus zal doen. En we hebben gezien de vorige maal, dat die man met die verdorde hand, een beetje stilgestaan bij wat verdord betekent vanuit Israëls geschriften, en gezien dat dat een aanduiding is voor Israël in ballingschap, dat daar geoordeeld is door God, in ballingschap is gestuurd, dor is, de dood nabij, hopende, uitziende op verlossing. Deze man is eigenlijk een belichaming van de toestand van het ganse volk. Daartegenover heb je de fariseeën. En nu zal ook heel duidelijk gezien worden dat de alternatieve oplossing van de fariseeën om alsnog het herstel van Israël te kennen door Torah-naleving volgens de strikte verordeningen van de overlevering der ouden, ja, dat dat nu net een verhindering is voor het herstel dat de Heer Jezus wil brengen. Het is een verhindering. En meer bepaald is het obstakel dat hen weerhoudt om uit die geestelijke ballingschap terug te kunnen komen. Sabbat. Nou, voor hen mag die man wel genezen worden, maar niet op Sabbat. Dat is het grote probleem. Voor hen gaat regels bewaren boven mensen bewaren. En dat is wat de Heer Jezus nu heel duidelijk zegt van dit kan niet. Mensen gaan de Sabbat ver te boven. De Sabbat is die gecreëerd naar Gods beeld en gelijkenis. De Torah is niet Gods beeltenis. Alleen mensen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Vandaar dat mensen de Sabbat ver te boven gaan. Toen ik er nog over nadacht vandaag, lijkt het me precies of dat heel dat scenario hier in scène gezet is. Je ziet van meet af aan dat die fariseeën enkel oog hebben voor Jezus. En het lijkt wel of zij dat die man met die verschrompelde hand geplaatst hebben, want ze willen zien of dat hij nu werkelijk op Sabbat zal genezen of niet. Ze hebben geen enkele bekommernis voor het herstel van die man. Ze hebben enkel oog voor Jezus. Zal hij hun Sabbatregeltjes naleven of niet? Ze hebben geen probleem met genezing, maar alleen niet op zon- en feestdagen. Dat mag het niet. En ik denk dat dat iets is dat ons mensen gemakkelijk inpalmt zonder dat we het goed beseffen. Onze vooropgestelde regeltjes. Mensen kunnen genezen, mogen genezen, maar als ze aangeraakt worden door de geest, moet ze achterovervallen. Zeg maar iets. Mensen kunnen bevrijd worden, maar moet gepaard gaan met bevrijding al luid roepende en schreeuwende van een onreine geest. En zo kunnen we allemaal van die dingen vooropstellen. Of als we horen naar iemand die spreekt, is door de lens van, ja, zal het aan mijn theologie beantwoorden? Ik heb meegemaakt, ooit op een plaats, dat ik één ding vertaalde dat niet in goede aarde viel en heel de avond was om zeep. Van al de rest dat je nog te vertalen had, kwam er niks niet meer door. Men bleef gefocust op dat ene ding dat je gezegd had, wat dat niet strookte, wat dat mensen erover dachten. Ik kan ook trouwens nooit meer moeten weergaan naar dat. Dat laat heel duidelijk zien, deze houding die je ook bij deze mensen hier aantreft, een vooringenomenheid die uiteindelijk verhindert, ja, dat deze man ooit zou kunnen genezen worden in dit geval. Ze zijn enkel gefocust op de Heer Jezus. Kijk, het punt is dat de Heer Jezus op dit moment, ja, hun opvattingen over zondevergeving al met de grond heeft gelijk gemaakt, hun opvattingen ten aanzien van het vasten, hun opvattingen ten aanzien van de Sabbat, heeft hij ook al aangekaart ondertussen. Hij heeft daar geen spaander van heel gelaten. Dus zij, en dat merk ik hier heel duidelijk, hebben een mening al gevormd. Want wat zoeken ze enkel nog? Een aanleiding om hem te kunnen aanklagen. Dus ze hebben een mening al gevormd op dit moment. Ik denk dat je dat heel duidelijk hier moet zien. Nu, ze kunnen Jezus zijn gezag en zijn macht en ook zijn barmhartigheid en ontferming voor mensen niet ontkennen. Maar ze kunnen het wel tegen hem gebruiken. En daarom denk ik ook dat dat hier precies in scène gezet is. Omdat ze Jezus kennen, dat hij er niet zal kunnen aan weerstaan om deze man te genezen. Dat is mijn veronderstelling, ik kan dat niet bewijzen. Maar voor mij ligt dat hier precies er een beetje vingerdik op. Maar voor hun is het zo, kijk, als mijn regeltjes verbroken worden, zoals ik de dingen zie, dan kan het onmogelijk van God zijn. En dat is een heel gevaarlijk standpunt om in te nemen. Als het niet is zoals ik het denk dat het moet zijn, dan is het niet van God. Weet je, de Heere God doet heel vaak dingen op een manier dat we het niet verwachten, juist om ons van onze pauselijke stoel te lichten. Omdat hij ons wil duidelijk maken dat je hem niet in je broekzak kan stoppen. Dat je niet kan incalculeren hoe hij zal werken. En dat is nu net wat die mensen wel denken dat ze kunnen. God is zo en hij werkt zo. En al wat dat dan niet mee in overeenstemming is, dat is niet van God. Maar de Heer Jezus, die laat zich helemaal niet intimideren door die man. Het is niet Jan Jezus, he. Het is Jahweh Jezus. Hij schuwt de confrontatie niet. Hij zegt meteen, kom in het midden staan, zodat iedereen kan zien wat er nu staat te gebeuren. Een directe provocatie aan het adres van die man, want hij weet wat er in zijn hart is. We hebben dat al in een vorige geschiedenis gezien. Hij weet perfect wat er in zijn hart leeft. Maar ze hebben ook nog niks gezegd he, tot op dit moment. Net zoals de vorige keer. En de Heer Jezus stelt hen recht toe recht aan een vraag. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen? Een leven te behouden of te doden? Wat is hun reactie? Blijf gewoon stil. En je vraagt je af, houden zij nu moedwillig de lippen stijf op elkaar? Want eerlijk gezegd, een moeilijk antwoord is niet wat de Heer Jezus vraagt. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Dit zijn toch de mensen die het moeten weten, de fariseeën. Maar wat hadden we al geleerd van hen de eerste keer dat de Heer Jezus met hen geconfronteerd was in de synagoge? Wat was het grote contrast tussen de Heer Jezus en hen? De Heer Jezus sprak met gezag, maar zij hadden geen gezag. Nu zal ook wel duidelijk worden waarom dat ze geen gezag hebben. Het is heel opmerkelijk hier dat ze hier zwijgen. Maar het brengt ook meteen de motivatie van hun innerlijk aan het licht. Ze hebben, zoals de Heer Jezus hier zegt, ik keek rondom mijn toorn aan bedroefd over wat? De verharding van hun hart. Een verhard hart, ik denk dat ik al niet meer moet uitleggen hoe dat krijgt zeker. Afgoderij, inderdaad. En een verhard hart, dat brengt enkel dood voor. En geen leven. Zij willen strikt vasthouden aan het oude. Nu dan is er eigenlijk niet veel keuze. Als je wil vast blijven houden aan het oude, dan moet je Jezus doden. Er is geen andere optie. Oud en nieuw, die kunnen niet samengaan. En als je het oude wil behouden, dan ga je de Heer Jezus moeten doden. En dan zie je ook hier in dit geval dat hun verharde hart ook dood zal voortbrengen. Want uiteindelijk, ze hebben er geen enkele moeite mee. Ze ijveren voor de heiligheid van God. Maar ze hebben er geen enkele moeite mee om de dood van de Heer Jezus te braadslagen. Zover is het gekomen met deze mensen. Nu, ik heb je de vorige maal erop gewezen dat de Heer Jezus deze woorden heel bewust ook zegt. Want dit moet hen aan iets herinneren. Namelijk aan een van de belangrijkste hoofdstukken van het boek Deuteronomium. Wanneer die tweede generatie het beloofde land zal binnengaan, dan vind je in die 5 toespraken van Mozes in het boek Deuteronomium dat hij hen opnieuw de wet voorhoudt. De 2 wegen van de Torah, de weg ten leven en de weg die eindigt in de dood. En dat is hoofdstuk 30, vers 1 tot en met vers 20. Ik geloof dat de Heer Jezus heel duidelijk hier zin speelt op het 15e vers, waar Mozes zegt tot het volk, zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Zie je de gelijkenis? En dat vormt ook de achtergrond voor Jesaja 56 vers 2. Welzalig de sterveling die dit doet En het mensenkind dat daaraan vasthoudt, wat dan? Wel, die acht geeft op de Sabbat, zodat hij hem niet ontheiligt en acht geeft op zijn hand, zodat hij niets kwaad doet. Dus zien we dat eigenlijk aan het gebeuren is, die fariseeën in hun ijver om heilig te zijn ze eigenlijk volledig voorbij gegaan aan de essentie wat dat heilig zijn betekent. Niets kwaad doen, maar als je het goede niet doet, als je het goede nalaat, dan behoud je ook kwaad, hè? En dat gebeurt hier heel nadrukkelijk. Ja. Ware heiligheid is barmhartigheid en genade betonen. Leven brengen bij de mensen en het goede doen. Maar daar zijn zij volledig, maar ook volledig aan voorbij gegaan. Nu, hoe bezien zij de situatie? Wel, voor hen is de situatie waarin dat deze man verkeert niet levensbedreigend. Nou, hij loopt nu al zo lang wat die verskrompelde hand, kan dat morgen niet misschien. Dat is hun redenering. Maar hoe moet dat nu precies vandaag gebeuren? Kan dat morgen niet. Maar je ziet heel duidelijk dat de Heer Jezus totaal andere prioriteiten heeft. Noodlijdende mensen gaan de Sabbat ver te boven. Zie je? En weet je, er is eigenlijk geen betere dag om zoiets te doen, om de werken van de Vader te doen. Ik zal het maar met de woorden zeggen van in Johannes. Want wat wijst de Sabbat naar vooruit? Naar de rust. Niet die rust die zal aanbreken, die gaat toch gepaard met het herstel en het nieuwe scheppingsleven? Dus welke dag is er mooier om dat nieuwe leven te laten zien? Om dat herstel te laten zien dat zal aanbreken dan de Sabbat? Begrijp je? Dan zijn er totaal geen oog voor natuurlijk. Maar wat is het grote probleem? Kijk, volgens de fariseeën mag je wel een leven redden op Sabbat. Daar zijn ze van overtuigd. Als iemand een nood is, een hoogdringende nood, dat zijn leven op het spel staat, nou, dan mag je hem wel redden. Maar je mag niet het goede doen. Maar het goede doen, dat is werken. Dat is een van de 39 vormen van werken die verboden is volgens hun invulling op de Sabbat. Maar dat is nu juist wat de Heer Jezus hier doet door hen opnieuw te wijzen op deze woorden van Mozes uit Deuteronomium. Is het geoorloofd op de Sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te behouden of te doden? Kijk, zij hebben scheiding gemaakt tussen leven en het goede. Eigenlijk zegt de Heer Jezus, wie heeft jullie het recht om het leven en het goede, om dat van elkaar te scheiden op Sabbat? Want als je Mozes leest, ja, dan wordt het leven en het goede doen als onafscheidelijk beschouwd. Zie maar, zie, ik heb je heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Leven en het goede doen, dat kan je niet loskoppelen van elkaar. Dus wat vinden we? Dat zij iets toegevoegd hebben aan Gods Torah, en dat meteen Gods woord volledig ontkracht wordt. Waarom zal de Heer Jezus zo kwaad zijn? Wat is het beeld van God dat deze mensen uitdragen? Wat is het beeld van God dat zij laten zien? Dat regels bewaren belangrijker is voor God dan mensen bewaren. En dat is wat de Heer Jezus zo verontwaardig maakt. Want uiteindelijk is het gewettigd wat dat hij gaat doen, maar de Heer Jezus is diep verontwaardigd over het verzet van een verharde hart, dat zij dit absoluut niet kunnen toelaten. Maar de Heer Jezus is niet alleen verontwaardigd, hij is ook bedroefd. Bij de Heer Jezus gaat dat perfect samen, nee? Bij de Heere God herken je dat ook. De Heere God kan tegelijkertijd verontwaardigd zijn en die bedroefd zijn over een situatie. Maar ze hebben een verhard hart. Deze mensen zijn niet meer bereikbaar. En daarom gaan we vinden in het volgende hoofdstuk dat de Heer Jezus gaat in gelijkenissen spreken. Omdat zij die denken te zien, niet zien. Nou, die gelijkenissen, dat zijn geen mooie verhaaltjes die ons de verborgenheden van het koninkrijk laten zien. Ze brengen aan het licht wat er in het hart ook leeft. En wie denkt te zien, die wordt het overhard. Die wordt het overblind. En dat is uiteindelijk de reden waarom de Heer Jezus tot hen zal spreken in gelijkenissen. Want deze mensen zijn niet meer bereikbaar. Hè? Ze staan voor niks open. Let hier op de Heer Jezus zijn reactie. Het is niet dat hij zegt, ja, beste fariseeën, ik waardeer eigenlijk wel jullie ijver. Jullie menen het zo oprecht, maar jullie hebben het eigenlijk verkeerd begrepen waar het de Sabbat voor staat. Is dat Jezus' reactie? Nee, nee. Denk eens aan de reactie van Yahweh, van de Heer, ten aanzien van de vrienden van Job. Zegt hij tegen de vrienden van Job, je hebt verkeerd begrepen? Nee. De Heer is verschrikkelijk toornig op de vrienden van Job. En waarom? Omdat zij hem verkeerd voorgesteld hebben. En dat is nu net hetzelfde. Omdat zij de Heere God verkeerd voorstellen, is hij zo toornig op hem. Zij zijn de mensen die het moeten weten. Zij zijn het die de schrift lezen en de schrift interpreteren. En dat is iets wat we ook ernstig moeten leren nemen. Zeker elkeen van ons, al is het dat je actief bent met de kinderen, op de zondagsschool, op een of andere manier, ga je dat schriftwoord moeten zien over te brengen aan de kinderen. Dat je het op een manier overbrengt die in overeenstemming is met Gods karakter. Ook voor iedereen, ook voor mezelf, in kluis hier vanavond. En als ik daar langs de andere kant hier van het gordijn sta, en anderen hier, ja, dan hebben wij de opdracht om Gods woord over te brengen aan de mensen. Maar we moeten er wel over waken, met veel ontzag, dat dat gebeurt in overeenstemming met Gods karakter. Want de Heer is daar niet mals voor, hè?
Over mensen die hun evangelie willen brengen.
Absoluut. Van het moment dat je uiteindelijk namens God iets overbrengt aan anderen vanuit zijn woord, dan is het heel belangrijk dat je goed weet wat je doet. Dat je maar niet een beetje freewheelt en improviseert. Want ik denk dat er al vaak te lichtvaardig mee omgesprongen wordt. Ik zeg nu niet specifiek in ons midden, ik doe nergens niet op. Maar het is goed om ons dat bewust te zijn. Want ja, we leven nu eenmaal in een tijd waar dat de tendens is, uit maar hoe meent. Uit maar hoe meent. Uit je beste. Maar de Heer denkt daar zo niet over, hè? Uit hoe meent en uit je beste doet. Want de mensen meenden het ook uit een diepst van hun hart, hè? De Sabbat was voor hen enorm belangrijk. Ik heb je dat de vorige maal verteld, omdat ze juist de Sabbat niet nauwlettend hadden gerespecteerd, ook niet ten aanzien van het land. Waren ze uiteindelijk in ballingschap gegaan, 70 jaar. Voor elk Sabbatsjaar dat ze niet gerespecteerd hadden. Dus was een reactie van, ja, maar nu gaan we het menen. En dan zie je dat ze volledig het spoor bijster zijn, maar dat de Geest daar niet mee kan lachen, hè? Dus dat is toch wel iets, vind ik, dat we toch moeten heel duidelijk zien. Dat we Gods karakter op de juiste manier weergeven. Nu moet je zien wat de Heer Jezus doet. Hij keek hen aan, is bedroefd over de verharding van hun hart, en hij zegt tot die mens, strek uw hand uit. En die mens strekt gewoon zijn hand uit, en die hand is genezen. Nee? Moet je dat voorstellen? Dan zou je toch denken van, als je fariseer bent, en je bent er rotsvast van overtuigd, dat goed doen op Sabbat, dat dat niet naar Gods wil is. En je ziet zoiets gebeuren. Dan zou je toch denken dat je op andere gedachten wordt gebracht. Maar dat bewerkt niks bij hen. Integendeel, ze zijn nog meer vastberadener achteraf. Maar ik denk dat je hier ziet wat dat de uitwerking is van een verharde hart. Want een verhard hart, en wat resulteert dat? Stom hadden we al gezien, maar nu zien we ook hoe blind dat ze zijn. Dat ze dit gewoon niet meer onderscheiden. Zo ver kan je uiteindelijk komen, dat je dit helemaal niet meer ziet. En hoe ver dat het kan gaan, blijkt uit het feit dat, langs de ene kant zie je de Heer van de Sabbat die leven brengt op de Sabbat, dat zo mooi is, en langs de andere kant heb je de bewaarders, de beschermers van de gerechtigheid. En wat doen zij? Maar ze gaan een samenzwering vormen. Ze gaan met de Herodianen in bed springen. De Herodianen, dat is Herodes in een fanclub. Moet je dan een keer voorstellen dat die mensen hier elkaar vinden. Nu, waarom dat de Herodianen bereidwillig zijn om mee op de kar te springen, dat wordt eigenlijk in het ganse evangelie niet duidelijk. En dat moeten we ook niet naar zoeken of tasten. Maar het is wel een feit dat zij volgelingen zijn, aanhangers van Herodes. Nu, Herodes en het geslacht van Herodes, dat zijn de meest gehate vorsten uit Israëls geschiedenis. Die verantwoordelijk zijn voor afschuwelijke daden onder Gods volk. Kan je dat begrijpen? Want wie zal uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de dood van Johannes de Doper? Herodes. Die een verharde hart brengt geen leven voor, maar dood. In de meest letterlijke zin van het woord. Maar zo ver komt iemand, en dat wil ik toch wel duidelijk onderstrepen vanavond, zo ver komt iemand als men niet bereid is om die vooringenomenheid, en voornamelijk dan uw theologische vooringenomenheid, om dat niet te laten varen. Als je niet bereid bent om dat te herzien, om dat op te geven, dan is dit automatisch het gevolg. Zij hebben een totaal verwrongen opvatting over wat dat heilig leven werkelijk is. En het is die totaal verwrongen opvatting over heilig leven die hen aanzet uiteindelijk om kwaad te doen. Dus iets verkeerd interpreteren en begrijpen, dat is helemaal zo onschuldig, niet mensen? Dat is helemaal zo onschuldig niet. Want dat is ook zoiets onder christenen, dat je met 10 verschillende meningen hebt over iets, dat maakt allemaal niet uit, hè. Dat is de veelkleurigheid van het lichaam, zegt men dan. Nou, goeiemiddag, de veelkleurigheid van het lichaam. Verwrongen opvattingen, als je niet ziet wat dat heilig leven is, dan kom je tot dit resultaat. Want in naam van gerechtigheid en heiligheid, welk beeld laten ze zien? Maar ze gedragen zich gewoon als de boze. Vandaar dat hun interpretatie van de wet van de Sabbat gewoon demonisch is. Gewoonweg demonisch. Ben je nu te snappen waarom dat de gerezen moet een onreine geest uitdrijven in de synagoge? Israël is in de macht van onreine geesten, van demonische machten, omwille van hun foutieve interpretatie van wat Gods wet is. Dat is beangstigend, hè? Maar dat krijg je met mensen die denken dat ze God in een broekzak zitten hebben. Die al voorhand weten hoe dat God de ding doet wat ze kennen God. En dan moet je niet verschieten dat je dingen krijgt zoals hier. Dat het vreemdste bondgenootschap aangehaald wordt om de strijd aan te binden met Gods werk. Strijd aan te binden met Gods werk, hè? Nu we gaan zien dat het nog veel verder zal gaan dan dit. Ze beraadslagen nu om hem om te brengen. Hier gaat het om lokale overheden. Straks komt er gezantschap uit Jeruzalem. Dat is de hoogste autoriteit. Maar zie je hoe snel dat het gaat? We zitten nog maar in Markus hoofdstuk 3 en zijn al aan het plannen om hem te doden. Dus het gaat verschrikkelijk snel, hè, Markus? Maar je ziet hoe gevaarlijk de godsdienstigheid is. En wanneer dat je denkt dat je iets weet, als je jezelf niet langer meer in vraag stelt, wat dat je uiteindelijk aan het eind van het verhaal uitkomt. Een vijand van Gods werk. Ik hoop dat wij daarin heel voorzichtig zijn. Nu, als we bezig zijn om Markus' verhaal te zien vanuit de insteek van de nieuwe Exodus, dan mag ons eigenlijk niet verbazen wat hier gebeurt. Want herinner je bij de eerste Exodus? Wat gebeurde er met Israël al heel snel? Het wordt al verhaald in vele psalmen en andere gedeelten, kan je heel duidelijk lezen dat ook daar Israël Gods toorn opwekte, zoals de Heer Jezus zijn toorn hier wordt opgewekt. Psalm 78, een kleine selectie ten aanschouwen. Van hun vaderen deed hij wonderen in het land Egypte, het veld van Soan. Hij kliefde de zee, hij voerde hen er doorheen, bracht het water tot staan als een dam. Hij geleidde hen met een wolk desdaags en met vurig licht de ganse nacht. Maar wat was Israëls reactie in het licht van deze wonderen? Maar ze bleven verder tegen hem zondigen, ze waren in de wildernis, weerspannig tegen de Allerhoogste. Daarom werd Jahwe, toen hij het hoorde, verbolgen. Een vuur ontbrandde tegen Jacob. Ook verhief zich toorn tegen Israël. Dat is net hetzelfde scenario, weet je, bij de nieuwe Exodus? Net hetzelfde scenario. De wonderen die God doet, worden beantwoord in ongeloof en weerspannigheid, waardoor Gods toorn opgewekt wordt. En we zitten maar aan het begin van het evangelie. We zien net dezelfde hardnekkigheid als bij de Exodus-generatie, die ook zo rebels en koppig was, maar nu natuurlijk in het licht van Jezus wonderen. Deuteronomium 32, vers 39 zegt zo mooi, ziet nu dat ik het ben, er is geen God behalve mij. Ik dood en doe haar leven. Ik verblijzel en ik genees. En niemand is er direct uit mijn macht. Is het niet zo, lieve mensen, dat we hier de ik ben aan het werk zien, die doet haar leven en die genezing schenkt? Messias doen dat niet, hè? Alleen Jahwe doet zoiets. Nu, wat zal de uitkomst zijn, indien vastgehouden wordt aan die afgodische, demonische uitwerking van de interpretatie van de schriften volgens de fariseeën? Wat zal er van de uitkomst zijn? Nou, ik heb hier straks gewezen op Deuteronomium hoofdstuk 30. En dat wordt heel duidelijk gezegd in vers 17. Maar als uw hart zich afkeert en niet luistert en zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en te dienen, zoals uw sabbatverering, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen.
Zijn dan jonge teksten die in de Torah staan?
Tuurlijk.
Zijn de zodanig blind dat ze dat niet zien.
Ja, maar als u...
Als ze dat alle dagen legt, ze kennen hem van boeken.
Ja, maar Timo, als de uitleg van de schrift wordt, dan raak je zo'n verhaal verzeild. Hun verklaring, hoe dat zij de Bijbel lezen, dat is van hen de Bijbel geworden. En ik zou ze geen eten wel geven in Vlaanderen, die ook zo leven. Voor wie dat uitleg van de schrift geworden is. En dat is wat er gebeurt. Dus dat zijn toch wel ernstige dingen, denk ik. Nu, de Heer Jezus, die trekt zich terug met zijn discipelen naar de zee. En we vinden dan dat er een gigantische volksmassa op de been gebracht is. Van Galilea kunnen we begrijpen, van Judea, Jeruzalem kunnen we begrijpen, maar dan moet je zien. Idumea, dat is het voormalige Edom. Het Overjordaanse. Tyrus, Sidon. Dat is buiten de grenzen van Israël, toch? Een grote volksmassa. Die hoorden wat hij deed en naar hem toe kwamen. Dus de Heer Jezus die verlaat de synagoge nu en hij trekt zich nu terug. Ja, als mensen geen gehoor willen geven, blijft de Heer Jezus niet aandringen. Nee? Als zij willen vasthouden, ja, u wil geschieden, zegt de Heer. Maar hij trekt zich terug. Maar we zien dat ondanks die verwerping in de synagogen in Galilea, dat er toch uit Galilea een grote volksmassa op de been is, en tal van mensen uit allerlei volkeren, uit alle vier de windstreken, waar het getuigenis van de Heer Jezus ja, al gekomen is, wat men over hem gehoord heeft, brengt dat mensen in beweging. Zie je dat contrast hier? De godsdienstige overheden verwerpen de Heer Jezus, en toch langs de andere kant is er een gigantische mensenmassa uit alle windstreken die hier op de been wordt gebracht. Zou dat iets te vertellen hebben, denk je? Trouwens, je vindt hier ook dat de demonen gaan getuigen. Je bent de zoon van God. Wanneer heb je dat nog eens gehoord in het Marcus Evangelie? Dat getuigenis. Helemaal in het begin. Inderdaad, toen de Heer Jezus uit het water opsteeg, de hemel openscheurde en daar de hemelse stem klonk en zei, u bent veelgeliefde zoon, in u heb ik wel behagen. Inderdaad. En toen heb ik je heel duidelijk uitgelegd dat u bent mijn geliefde zoon, dat dit wijst naar de Davidische erfgenaam. En wat zal de erfenis zijn van de Davidische erfgenaam? Alle volkeren tot zijn erfenis. En ze worden in beweging gebracht, hè? Zie je dat? Trouwens, we zagen niet alleen dat de Zoon van God in de kijker kwam te staan, maar in u heb ik mijn welbehagen gevonden. Wees naar Jesaja en de nieuwe dienaar van de Heer, Jesaja 49, de dienaar van God. Israël als dienaar van God was onbruikbaar, Jesaja 40 tot 48. Ze waren doof, blind en stom. En de Heer zegt, zal men een nieuwe dienaar zoeken, Jesaja 49. Een dienaar die zal een licht zijn voor de volkeren, een hoop voor de kustlanden. Dat is wat je hier ook ziet. Ik vond het wel mooi dat je eigenlijk hier meteen ook die vooruitblik krijgt, dat inderdaad, ondanks zijn verwerping en dat hij niet meer in de synagoge kan komen, dat ze hem liever dood zien dan levend, dat hij uiteindelijk wel tot de verbeelding spreekt van heel veel mensen uit alle windrichtingen. Want dat is wat hier gebeurt. En je ziet hoe geweldig populair de Jezus wordt. En er zijn zulke volksmenigten op de been gebracht dat de Jezus... Ja, dat hij dreigt verdrongen te worden, dat hij moet gewoon in een boot gaan plaatsnemen. Moet je dat een keer voorstellen, nee? Dat is geen enkele honderden mensen, nee? En je moet zien wat de onreine geesten hier doen. En hoe schril dat het in contrast staat met wat we net gezien hebben. En als de onreine geesten hem hoorden, als de onreine geesten hem zagen, wat doen ze dan? Vallen voor hem neer. Wat betekent dat? En ze beleiden wie dat Jezus werkelijk is. En zijn eigen volk wenst hem dood. Hij heeft niet in de gaten wat er voor hen staat. En de demonen zelf beleiden werkelijk wie dat hij is. He. Tuurlijk accepteert de Jezus dan niet dat dat hier nu gebeurt. Hij zal het maar accepteren dat iemand zegt dat hij de Zoon van God is, wanneer dat hij gekruisigd is. Door die veteraan die daar staat aan dat kruis. Die centurion die zegt, ik ben inderdaad. Hij heeft de openbaring van zichzelf volledig onder controle. Hij wil niet dat dit nu openbaar wordt. Hij wil alleen dat dit geassocieerd wordt met het kruis. Dan pas wordt gezien dat hij werkelijk de Zoon van God is. van God is. Dus begrijp je, lieve mensen, als je dit zo ziet hier, wat zegt dit over de mensen die de Heer Jezus willen niet alleen weerstaan, maar ook willen doden? Dat is eigenlijk een schril contrast dat hier geschetst wordt. Hè? Dus je ziet dat hier toch wel een pittig evangelietje is, hè? Als je er een beetje dieper over nadenkt. En dan moet je zien wat de Heer Jezus verder doet. Meteen zien we dat de Heer Jezus op de berg gaat klimmen. Vers 13. En hij klom op de berg en riep bij zich hen die hij zelf wilde. En ze kwamen naar hen toe en hij stelde er 12 aan die hij ook apostelen noemde, opdat ze bij hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken en om macht te hebben de demonen uit te drijven. En hij stelde 12 aan en gaf Simon, de naam Petrus, en Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, en hij gaf hun de naam Boanerges, dat is zonen van de donder, en Andreas, Filippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de Kanaaniet en Judas Iscariot, die hem ook heeft overgeleverd. Wat zien we nu? Dat de Heer Jezus zijn reactie enerzijds op de verwerping, maar ook met de toenemende populariteit, en dat je ziet dat die volkeren uiteindelijk tot hem komen. Wat gaat hij doen? Hij gaat op de berg. En hij gaat roepen, net zoals God bij de eerste exodus zich openbaarde op de berg, wanneer hij zijn volk tot zichzelf riep. En nu had de Heer Jezus er 12 roepen van zijn discipelen, die hij zelf kiest. 12. Geen 11, en geen 13, maar 12. Inderdaad. Net zoals bij Jacob. Jacob krijgt een andere naam, hè? Israël. En zijn 12 zonen, worden die genoemd? Israël. Dus we hebben al gezien dat de Heer Jezus de ware Israël is. En nu gaat hij gewoon Israël reorganiseren rondom zichzelf. Nu is het moment aangebroken om het nieuwe Israël rondom zichzelf te reorganiseren. Dat is wat hij doet. Want die 12, welke rol zullen die 12 invullen? Zij zullen de nieuwe leiders zijn van dat nieuwe gezelschap. Ja? We hebben net gezien dat de officiële leiders helemaal niet geïnteresseerd zijn. Maar dan roept de Heer zelf een nieuw leiderschap. Hè? En gaat hij het volk rondom zichzelf reorganiseren. Nieuwe Israël is niet georganiseerd rondom de Torah, maar rondom de Heer Jezus. Daarom volgen wij ook niet de Torah na, maar volgen we Jezus na. Ja, dat kan ook niet anders, lieve mensen, want wat gaan we zien in hoofdstuk 12? Dat uiteindelijk de wijnhaard van de officiële leider zal afgenomen worden. En hij zal het geven aan anderen. Zie je? Dus het kan ook niet anders, volgens de spijtige ontwikkelingen die we hier met elkaar ook zien. Ja. Want ik ben blij dat de connectie hier direct gelegd wordt met 12 zonen van Jacob, want uitleggers die moeite hebben met de opvatting van, ja, ook kan nu Jezus enerzijds de ware Israël zijn, en dan de 12 zijn ook het ware Israël. Hoe kan dat nu? Ja, inderdaad, de link is dat Jacob Israël is, en dat zijn 12 zonen ook Israël genoemd worden. Dus als er nieuw Israël gevormd wordt, is dat ergens ook logisch dat Jezus de ware Israël is, en die 12, ja, dat nieuwe volk vormen rondom hem. Zoals ik al aangaf, het is niet de verwerping van Israël, maar de reorganisatie van Israël. De Heer Jezus begint geen nieuwe godsdienst. Hé. Dat heb ik al vaker gezegd, de Heer Jezus is geen nieuwe godsdienst begonnen. Hij heeft Israël enkel rondom zichzelf gereorganiseerd. Een nieuw Israël, maar ook een nieuwe familie. Straks gaan we Jezus' natuurlijke familie ontmoeten en dat geeft hij heel belangrijke dingen te zeggen. Dus een nieuw volk, een nieuwe familie. Maar waarom roept de Heer Jezus eigenlijk discipline? Wat wordt er duidelijk gezegd? Stel er 12 aan, die hij ook apostelen noemde, waarom? Opdat zij bij hem zouden zijn. Dat is het eerste wat er gezegd wordt. Dus denk aan de eerste exodus. Dan had Mozes het voorrecht om momenten in Gods tegenwoordigheid te zijn. En iedereen weet van jullie welke invloed dat op hem had. Maar deze mensen, deze 12, gaan meer dan 3 jaar dag in, dag uit in Jezus' tegenwoordigheid zijn. Wat zal dat doen met een mens, denk je? En dat is ook de bedoeling. Ze worden geroepen om te worden zoals hij. Gods zonen, en dochters en nieuwe familie. Kijk, de Heer Jezus, die gaat hen voorleven wat het betekent om waarlijk mens te zijn. Wat het betekent om heilig te leven. Hij zal hen leren wat het is om Gods heilig volk te zijn. En hij zal dat vooral leren op die heilige weg die we straks met elkaar... En die straks, het zal nog wel een tijdje duren. Maar die heilige weg die Heer Jezus zal gaan met zijn discipelen van Galilea naar Jeruzalem. En daar zal hij tonen wat het betekent om waarlijk een heilig volk te zijn. En hij zal laten zien dat dit erin bestaat, in navolging van hem, om uw leven af te leggen. Inderdaad, om uw leven af te leggen. Heilig leven betekent ook geen struikelblok vormen voor anderen. Dat gaan we ook heel duidelijk zien. En hij spreekt ook over het huwelijk. In al deze dingen blijkt of je waarlijk Gods volk bent. Dat zijn de dingen die de Heer Jezus gaat onderstrepen. Net zoals de Heer Jezus gekomen is om te verlossen en zichzelf zal geven om anderen te verlossen en de behoudenis te schenken en het ware leven te schenken, zo worden ook wij geacht om de Heer Jezus als zijn discipelen na te volgen, ons leven af te leggen, zodat anderen de vergeving van zonden en de behoudenis kunnen leren kennen. Dat is de bedoeling. Ja. Als wij niet ons kruis opnemen en de Heer Jezus achterna gaan, en dan kunnen we niet in navolging van hem mensen uiteindelijk tot de Jezus brengen. Ja? Het is ons getuigenis die daar een heel belangrijke rol in speelt. Hè? Maar dat we dat straks ook gezien hebben, hoe dat je Gods karakter weerspiegelt, dat maakt een wereld van verschil in mensen. En dat is wat de Jezus zal tonen. Hij wil dat zijn discipelen bij hem zullen zijn, om te worden zoals hij. En dan zullen ze uitgezonden worden om te prediken en om macht te betonen in het uitdrijven van demonen. Pas daarna. Maar eerst moeten ze met hem op weg gaan. Oké, ze gaan al eens uitgezonden worden in Israël. Maar dat is maar een keer een testje. Dat is nog niet de uitzending die de Heer Jezus voor ogen heeft met hen. Ja? Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is om te zien. Dat hij ze bij zich neemt. Omdat ze bij hem zouden zijn. Zien, leren van hem. Worden zoals hij. En dat brengt ons nu tot het volgende blokje. Want als we nu naar ons overzicht teruggaan, is belangrijk, maar wat daar nu komt, dat we eerst voor de aandacht krijgen dat Marcus inderdaad begint met die proloog, met die inleiding, hè, die de insteek weergeeft, waarlangs dat je zijn evangelie moet lezen en begrijpen. Dan hebben we gezien in de rest van het eerste hoofdstuk, ja, Jezus zijn machtige daden en zijn woorden op de eerste dag dat je hem kan volgen. En vervolgens hebben we met elkaar 5 confrontaties overdacht, waarin de Jezus eigenlijk met de lokale overheden in conflict komt. Wat dat uitmondt, zoals we gezien hebben in de laatste conflict, met die man met de verdorde hand, wat uitmondt in zijn verwerping. Wat erop volgt is een tweevoudige reactie. Langs de ene kant zie je dat de Jezus populairder en populairder wordt, en dat de Heer Jezus 12 discipelen had roepen tot zijn apostelen. En nu volgt eigenlijk de climax in het conflict dat de Heer Jezus zal hebben, de Beelzebul-controverse dat we gaan zien met elkaar. Dat is het gedeelte dat nu volgt. En daar wil ik wel wat aandacht aan schenken, en dit goed inleiden, want de volgende keer gaan we dat behoorlijk wat dieper op ingaan. Als je kijkt in je Bijbeltje, dan ga je zien dat Marcus hoofdstuk 3, vanaf vers 20 tot vers 35, ik heb het hier mooi in één blok gezet, dat dat in jullie Bijbeltje helemaal niet zo is. Nu, het stuk kennen jullie allemaal, je hebt het al meerdere malen gelezen, hè, dat de Heer Jezus uiteindelijk beschuldigd wordt, dat hij bezeten is. Hè, je kent dit gedeelte wel en het komt ook terug in alle 3 de synoptische evangeliën. Maar ik wil jullie wel op wijzen dat Marcus zijn weergave van deze gebeurtenis uniek is. Ja. De context waarin dat dit voorval aan bod komt in de andere evangeliën is anders. En dat ga je heel vaak merken, dat de evangelisten wel dezelfde gebeurtenissen verhalen, maar dat die volgorde anders is. En wat bepaalt natuurlijk die volgorde? Wel, ja, de agenda die ze volgen. En de agenda die Marcus heeft is in een nieuwe Exodus. En daarom komt deze geschiedenis voor hem hier, op dit punt, in de vorm dat je het hier vindt. Ik wil met u een momentje stilstaan bij hoe dat hier opgebouwd is, dat stukje. Ik heb u in de inleiding heel duidelijk laten merken van, kijk, als we geloven dat het Marcus-evangelie geïnspireerd is en daarvan overtuigd zijn, wel, dan is de structuur en de opbouw ook geïnspireerd. En het is heel vaak zo dat je pas echt ziet waar dat de klepel hangt, als je een beetje zicht krijgt op hoe dat een stuk opgebouwd is. Want, ja, in zo'n geschrift zijn er geen blokken, zijn er geen alinea's, ja. Dat betekent dat je moet de structuur ontdekken in het gedeelte. Nu, dit gedeelte is heel complex. Allee, zo complex is het nu ook niet, maar je zal zien dat het wel heel mooi in elkaar steekt. En dat betekent, als het zo mooi opgebouwd is, dat het ook wel heel veel te vertellen heeft en zeer belangrijk is om de ontwikkelingen te begrijpen die nu gaan volgen na deze gebeurtenis. Nu, de eenvoudigste opdeling is, en ik heb al gezegd, Marcus werkt graag met sandwichstructuren, een boterham, een stuk vlees en dan een boterham. Dat is de eenvoudigste opdeling. Eerst heb je Jezus' familie en de menigte, en dat heb ik mooi hier in het bruin gezet. En die vind je hier onderaan ook opnieuw terug. Jezus' familie en de menigte. En dan tussenin de schriftgeleerden uit Jeruzalem en de confrontatie met de Heer Jezus en het antwoord dat hij geeft op zijn beschuldiging. Dat is de meest eenvoudige indeling. Maar er is ook nog een tweede die wat complexer is. En dan ga je zien dat er niet alleen een sandwichstructuur is, maar ook een spiegelbeeldstructuur. In 3 vers 20 heb je de menigten die verzamelen, zoals we dat straks al zagen. En die menigten komen ook terug in vers 32 tot 35. Ja, zie je? Dan heb je Jezus' familie die uitgaat, trouwens uniek in het Marcus-evangelie en die context hier. En dan heb je hier de familie die eigenlijk aankomt. Zie je? Hier vertrekken ze en hier komen ze aan. Dus dat is A, B en nu C, heb je de beschuldiging van de schriftgeleerden. En diezelfde beschuldiging wordt hier nog eens herhaald. 3 vers 30. En dan heb je het grote middenblok, Jezus antwoord. Mooi opgebouwd, hè? Nu laten we het nog maar eens lezen met elkaar. En dan wil ik toch nog wijzen op enkele unieke kenmerken in dit stukje. En hij kwam in huis en opnieuw verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs geen brood konden eten. En toen zij verwanten dit hoorden, gingen zij heen om hem te grijpen, want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem waren afgedaald, zeiden, hij heeft Beelzebul. En door de overste van de demonen drijft hij de demonen uit. En hij riep hen bij zich en zeide tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitdrijven? En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. En als een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen standhouden. En als de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij niet standhouden. Maar het is met hem ten einde. Maar niemand die het huis van de sterke binnenhaalt, kan zijn huis eraan roven. Als hij niet eerst de sterke bindt, en dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar ik zeg u, dat alles de zonen der mensen zal worden vergeven. Alle zonden en lasteringen waarmee zij ook maar lasteren. Maar wie zal lasteren tegen de Heilige Geest, geeft geen vergeving in eeuwigheid, maar is schuldig aan een eeuwige zonde, omdat ze zeiden, hij heeft een onreine geest. En zijn moeder en zijn broers kwamen, en terwijl ze buiten stonden, stonden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. En een menigte zat om hem heen, en ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broers en uw zusters daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hen en zei, wie is mijn moeder en mijn broeders? En terwijl hij hen die om hem heen zaten rondom aankeek, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders, want wie de wil van God doet, die is mijn broeder en zuster en moeder. Zie je, we hebben niet alleen een nieuw Israël, we hebben ook een nieuwe familie, die hier getoond wordt in dit stukje. Zie je hoe belangrijk dat is? Maar ik wil je wijzen op de unieke kenmerken en Marcus. Heel nadrukkelijk, en alleen hier in dit evangelie wordt er gezegd dat Jezus nu, we zagen hem dat straks aan de zee, eerst waren we in de synagoge, dan aan de zee, en nu komt hij in huis. We vinden hem niet langer meer in de synagoge, maar het huis wordt hier nu heel belangrijk. Wat we hier ook heel duidelijk vinden, is dat er zich hier een menigte verzamelt. Een opdringende menigte. Ja, zelfs in die mate dat, dat de Heer zelfs geen brood meer kan eten. Dus zie je, het wordt altijd maar erger en erger. Ja, dat straks zagen we dat de Heer moest in een bootje kruipen. Nu is hij in huis en nu kan hij zelfs niet meer eten. Ik ben ook wel de mening toegedaan dat de Heer wellicht opereerde vanuit zijn eigen huis. En niet zozeer vanuit het huis van Petrus. Maar dat zal hier heel belangrijk zijn. Het feit dat hij hier in huis is. Ten derde, wat hier ook zo belangrijk is, is die verwanten die hier horen dat Jezus in huis is en vervolgens prompt, omwille van de omstandigheden en de ontwikkelingen die we allemaal hebben al doorgenomen, dat ze nu naar de Jezus toe willen gaan. Om wat? Om zijn boterhammetjes te gaan smeren? Om hem te heen. Maar wat denken ze van hem? Het is moeder Maria die er voorop loopt, hè? Daarom weten we ook al dat Jozef gestorven is. Van vrouwen doen dat normaal niet zoiets. Moeder Maria loopt hier voorop. Hè? En moeder Maria denkt met heel de familie dat Jezus buiten zichzelf is. Dat is niet echt iets dat je van Maria verwacht. Hè? Ik weet nog niet, een keer een engel aan je bed zien staan. Maria wel. Maar zie je, en dat is een heel belangrijke les dat we moeten leren. Het is niet omdat je een heel bijzondere openbaring krijgt, dat je daarmee alles begrijpt. Hè? Johannes de Doper, het lange laatste, zit ook in hetzelfde schuitje. Zie je ook dat inderdaad dat je niet kan inschatten hoe de God werkt. En op het moment dat je dat denkt, je er volledig aan voorbij gaat. Dus dat is wel heel opmerkelijk. In de andere evangelie vind je dat ook niet in die context weliswaar. Hè. Je gaat flarden hier en daar terugvinden, maar hier wordt dat allemaal samengebracht. En hier is dat uniek. Iedereen is hier aanwezig. Hè. We hebben de menigten, we hebben al de apostelen, we hebben de schriftgeleerden. Iedereen, zelfs de demonen, komt ter sprake. Alles wat we tot nu toe al tegengekomen hebben. En het evangelie, dat komt hier samen in dat ene stuk. Dat is hier de climax. Allee, het zou alleen een mineur zijn, maar het is wel de climax. Wat er hier nog opvalt, zijn die aanwezige schriftgeleerden uit Jeruzalem. Die man zijn wel gestuurd van het Sanhedrin. He. Dus dat is het hoogst mogelijke gezag dat hier nu aanwezig is. He. Dus zie je, ja, hoe wichtig dat dit is wat er staat te gebeuren. En het volgende is dat we hier nadrukkelijk zien, en er zijn bijna geen uitleggers die dat opmerken, dat de Heer Jezus hier nu gaat spreken in. Dat wil velen zeggen, he, dat de Heer Jezus gaat spreken in gelijkenissen. Dat betekent dat dit hier een zeer groot crisismoment is. Anders spreekt de Heer Jezus niet in gelijkenissen. Is dat ooit al opgevallen? Dat zijn mijn details in, mensen. En dan gaan we zien dat langs de ene kant de Heer Jezus beschuldigd wordt, dat hij door de overste van demonen uitdrijft. En dan zie je langs de andere kant dat hij hen gaat wijzen op de consequenties van wat zij tegen hem zeggen. En het is de gelijkenis die de verbinding maakt tussen de beschuldiging en het gevaar wat de Heer Jezus op zal wijzen. Zie je? De gelijkenis die ertussen zit. Een tweevoudige gelijkenis. Met als thema een koninkrijk en een huis. Koninkrijk, zijn we al ergens tegengekomen? Wat verkondigt de Heer Jezus? Koninkrijk van God zeker, hè? Een huis. Maar ze zitten hier in huis zeker, hè? Die kan wel een keer belangrijk zijn, hè?
Je kunt het ook zien, Jos.
Ja.
Of dat de Heer daar juist de 12 apostelen koos, dat ook daar het begin is van het nieuw koninkrijk.
Wel, er zal hier duidelijk een scheiding zich verder en verder aftekenen. Inderdaad, dat mag je wel zeggen. Maar het koninkrijk, het is al aangebroken met wat dat Jezus doet en zegt. Hè?
Ja,
hij is de manifestatie van dat koninkrijk. Ja. Maar je gaat inderdaad hier nu een manifestatie zien van dat nieuw gereorganiseerde Israël ten aanzien van de rest. Dat is hier heel belangrijk om te zien. En dan zien we dat inderdaad er nogmaals gezegd wordt dat de familie die onderweg was, nu ter plaatse arriveert. Dus die spelen ook een heel belangrijke rol in heel dat verhaal. Hè? Ah ja, tuurlijk. Toen zijn verwanten dit hoor, gingen zij heen om hem te grijpen. Want ja, inderdaad. En ze kwamen, dus dat wil zeggen dat ze nu gearriveerd zijn. Maar ze staan wel. Dat gaat heel belangrijk zijn. Wie dat er binnen en wie dat er buiten is. Dus zie je hoe dat opgebouwd is? Toch wel belangrijk om daar een keer een momentje bij stil te staan. Hè? Dat dat niet zomaar een beetje theorie is. maar dat je veel meer zicht krijgt op wat er werkelijk aan het gebeuren is. Maar ik toon je dan omdat je dan zou meer leren opletten. Maar een keer dat je dat beetje oog voor krijgt, gaat je het ook veel sneller opvallen. Ik ben ervan overtuigd. Nu, wat is de situatie? Wel, wat we tot nu toe gezien hebben, is natuurlijk dat wat de Heer Jezus doet, ja, zowel van fariseeën als schriftgeleerden, dat dat ongehoord is. Wat hij doet en wat hij van zichzelf claimt, dat hij de Heer van de Sabbat is, dat hij gemachtigd is om zonden te verheven, dat wordt meestal niet gezegd, zeker, hè? Dat gebeurt meestal niet. Dus nu, ja, wat vinden we? Hè? Dat je een climax krijgt. Hè? We hebben die 5 confrontaties gehad en die monden nu uit in deze situatie. En dat is tegelijkertijd het kantelmoment voor de rest van het evangelie. Hier krijg je een wending die onomkeerbaar is. Zo belangrijk is dit gedeelte. Het is ergens ook een beetje logisch. De Heer is niet meer welkom in de synagoge. Ja? Als je daar probeert om het leven te brengen, denk niet dat het aanraden is voor dat veel te gaan ronddraaien. Dus wat had de Heer nu doen? Nu had hij in huis met zijn discipelen. Ja? En daar had het nu verder. Het is wel belangrijk, want herinner je nog, in de inleiding hebben we overdacht dat dit evangelie van Marcus gericht is aan welke christenen? Waar? In? Het evangelie van Marcus is gericht aan de huisgemeenten in Rome. Ja. Nu, als zij de doelgroep zijn, dan herkennen ze zichzelf in Jezus' zijn situatie. Want hoe komt het dat de christenen samenkomen in huizen? Omdat ze niet meer welkom zijn in de... Voilà, anders waren er geen huisgemeenten ontstaan, hè, lieve mensen. Dat is de reden waarom er huisgemeenten zijn. Hè? Het boek De Handelingen maakt dat heel duidelijk, dat dat al heel snel zich zo aftekent dat christenen er niet meer welkom zijn. Hè? En dat er een conflictsituatie ontstaat die in Rome zo escaleert, dat al de Joden uit Rome weggestuurd worden. En het zijn alleen al de christenen van heidene origine die achterblijven. Dat is de reden ook, hè, waarom dat tof koppeltje, Aquila en Priscilla, uiteindelijk weg moeten uit Rome. Ja? Later keren ze terug. En dan ontstaat er natuurlijk nog meer moeilijkheden tussen de christenen van heidense origine die al gesetteld zijn en dan de christenen van Joodse origine die in die context moeten binnenkomen en die zich daar niet meer thuis voelen. En dat is de reden waarom dat Paulus dan zijn Romeinenbrief schrijft, om daar hen tegemoet te komen in die situatie. Dus zie je, voor hen was dat heel belangrijk dat ze hun eigen situatie erkenden en waar de crisis overkomt. Nee. Dus hier is het voor de eerste maal dat de Heer Jezus in een gelijkenis spreekt. En dat wordt hier ook zo nadrukkelijk onderstreept. Waarom? Maar wat gaat er gebeuren in Marcus hoofdstuk 4? Wat vinden we in Marcus hoofdstuk 4? Kijk eens in uw Bijbeltje. De gelijkenis, nee Marcus. Zie je? Hier wordt dat geïntroduceerd. Dus dat hangt allemaal aan elkaar in mensen. Dus dit verandert definitief de situatie hier. Dus in huis of buitenshuis zal heel belangrijk zijn. Als je niet met Jezus in huis bent, dan ben je letterlijk en figuurlijk nu een buitenstaander. En dat werpt hier een duidelijk licht op Jezus' zijn nieuwe familie. Op zijn natuurlijke verwanten. Ja, het contrast tussen die twee. De ene zit binnen en de andere staan buiten. Ja, Jos, waarom is dat nu zo belangrijk? Wel, kijk eens in Marcus hoofdstuk 4, vers 11 en vers 12. Wat zegt hij tot hen die binnen zijn? Hij zei tot hen, tot de discipelen, u is de verborgenheid van het koninkrijk van God gegeven, maar tot hen die buiten zijn, komt alles in gelijkenissen, opdat zij kijkend kijken en niet zien, horend horen en niet verstaan, opdat zij niet misschien zich bekeren en hun vergeven wordt. Zie je hoeveel gewicht dat eraan hangt, binnen of buiten zijn? Ja, inderdaad, zegt heel veel over de familie. Opmerkelijk, hè? Dus de context is dat Jezus natuurlijk ongezien populair aan het worden is. Dat is nog in Israël niet gezien. De volkstoeloop dat de Heer Jezus veroorzaakt, zelfs hier in die mate, hij kent geen minuut rust niet meer, de Heer. Geen minuut. Moet dat je voor staan. En ja, Jezus' familie die is duidelijk niet gediend met gans die situatie. Het zal wel verschillende redenen hebben, dat wordt ons niet gezegd. Maar je kunt zich wel voorstellen, ja, dat niemand daar ooit had gedacht of kon incalculeren dat dat het gevolg ging zijn. En hij strijkt natuurlijk de overheden constant tegen de haren in. Dus kan je begrijpen dat die familie zich daar niet echt gelukkig en gemakkelijk mee voelt. Dus dat is de reden ook waarom dat ze naar hem toe gaan. Wat denken ze van hem dat hij buiten zichzelf is? Ja, ze denken dat de geest helemaal de pedaal kwijt is, hè? En dat hij eigenlijk, ja, zich toch op een manier gedraagt die schande over de familie brengt. Ja, het is niet voor zijn boterhamkes te smeren naar mama gaat, nou dat. Ze gaan hem dat weghalen. Buiten zichzelf kan ook betekenen, dus we moeten eigenlijk hier keuze maken tussen, ofwel is het helemaal kwijt voor hen, ofwel bezeten is ook mogelijk zelfs. Maar dat is niet duidelijk. Dat is één van de twee. Maar laten we het maar behouden dat de Jezus vanuit hun oogpunt helemaal de pedaal kwijt is. Dat hou je niet voor mogelijk, hè? Dat moeder Maria tot die conclusie komt. Maar we zien hier ook dat er een officieel gezelschap is dat komt vanuit Jeruzalem afgedaald. En dat zijn de experten in mensen. Dat zijn de mensen die namens het Sanhedrin uitgestuurd worden. Dus dat is hier niet niks, hè? Maar zij worden geacht de wet te interpreteren en toe te passen. En in dit geval, ja, wel degelijk een sluitend oordeel te vormen. Hè? Een officieel, formeel oordeel van dit is het vanuit ons inzicht naar de schrift. Nu kennelijk zie je dat dat vooraf gebeurd is. Het is nu niet dat ze gaan komen de situatie bekijken. Hè? Ze hebben meteen heel duidelijk hun mening klaar. Waarop is dat gebaseerd? Ja, waarschijnlijk hebben ze heel veel geruchten gehoord en ook getuigenissen gekregen. Wat zouden ze allemaal ter oren gekomen zijn, denk je? Ik denk ook dat ze al ondertussen zullen opgevangen hebben dat die demonen die uitgedreven worden wel heel vreemde dingen vertalen over Jezus. Onreine geesten, die zaten getuigen over Jezus. Bizar, hè? En ook wat ze hoort over hem, wat dat betreft reinheid en heiligheid bewaren, valt wat te verbinden, hè, met die getuigenissen van die onreine geesten. En hij zorgt toch ook niet echt voor samenhorigheid in de synagoge. Je brengt verdeeldheid. Welke geest doet er dat? Verdeeldheid brengen. En rommel en morrelen aan hun tradities. En natuurlijk, wat dat nog ook zeer verontrustwekkend is, moet ik eens zien wat volk dat hij op de been brengt. Al die dingen samen, daaruit trekken zij de conclusie dat hij bezeten is. Kan je een beetje volgen hun redenering? Dat is wat er gebeurt. Dat is wel een zeer ernstig verdict, hè, mensen. Bezetenheid, dat betekent wel dat Jezus een dwaaleraar is en een volksmisleider. Hè. En dat daarmee de doodstraf boven Jezus zijn hoofd hangt. Ja, of dat zij dat gemachtigd zijn om uit te voeren, dat is een ander verhaal. Naar alle waarschijnlijkheid niet, kunnen zij niet buiten de Romeinen om zoiets te doen. Maar weet wel dat zij deze beschuldiging naar de Jezus toegooien, hè. Nu, wat willen ze eigenlijk doen? Wel, ja, je moet ook een beetje de situatie zien. Ze willen hem natuurlijk in schande brengen en hem zo beschadigen, ja, dat hij geïsoleerd wordt, he, van die menigte. Ze moeten hem zien weg te krijgen van die menigte. Willen ze ooit iets ondernemen, ja, dan moeten ze het nu niet doen. He. Dus kunnen ze hem niet meteen treffen, dan is dit de bedoeling. Dus we zijn op een punt gekomen, lieve mensen, dat voor heel die religieuze elite, dat Jezus nu al een verworpene is, he, en een vogelvrij verklaard. He. Derde hoofdstuk. Dus het is niet meer hetzelfde zoals in de synagoge, dat was de lokale overheid, maar nu zit je al met de nationale overheid. Hè? Nu, wat is de betekenis van Beelzebul? Ik heb bijna gedaan hoor, nog een klein beetje geduld en we zijn rond. Wat is de betekenis van Beelzebul? Wel, heel vaak wordt gezegd dat het een spottende woordspeling is op Baal, hè, de afgod van de Filistijnen. En dat betekent dan heer van de vliegen of vliegenvorst, hè, dat vind ik wel mooier. Mooier, dus naakjes. Dat is de traditionele uitleg. Maar er is ook nog een alternatieve versie, die ook mogelijk is. En die vind ik veel beter. Daar had mijn voorkeur naar uit. Namelijk, heer van het huis. Nu, gezien het belang van het huis, en gans dat gedeeld hier, en vooral dan in de gelijkenis, geniet aan mijn voorkeur. Kan je mij volgen? Punt is... Tot nu toe hebben we nog niet gezien dat ooit iemand logent dat Jezus macht geeft. De grote hamvraag is, waar kent het zijn oorsprong? Daar draait alles rond. Want het is onmiskenbaar dat de Heer Jezus geestelijke macht bezit, dat hij begeesterd wordt, als ik het zo mag zeggen. Ja, en dan zijn er maar twee opties in mensen. Ofwel komt het van de Heer, ofwel komt het van de tegenstander. Maar dat brengt wel een probleem met zich mee, want stel nu eens voor dat het wel van God is. Wat betekent dat voor de fariseeën en de schriftgeleerden en de wetgeleerden? Als dat wel een keer rondom gaan, moeten we zien wat dat betekent voor Gods heilig volk te zijn. He? Dat is maar een redelijk dik probleem zijn, als hij bij het rechte eind heeft. Ja? En wat is de veiligste optie dan? Te zeggen dat het niet van God komt, hè? Maar zo kennen zij God niet. Zo werkt God niet in hun ogen. Dan is er ook geen andere optie meer dan de tegenstander, hè? En dat is de weg die ze gaan kiezen. Want er is geen enkele bereidwilligheid mensen om hun tradities op te geven. Ze vinden hun tradities vele malen belangrijker dan het herstel van Gods volk. Dat straks zijn ze gezien met hun eigen ogen, hè? Hoe belangrijker dat ze de traditie vonden van de Sabbat, terwijl dat ze juist zien hoe dat de Heer Jezus leven en herstel brengt op die Sabbat. Dus ze vinden het belangrijker dat de tradities bewaard worden, dat hun eigen volk hersteld wordt. Daar komt het in principe op neer. En wat is eigenlijk het hele punt hier? Ja, de tradities. Waarom hangen ze zo vast aan de tradities? Maar met tradities zijn ze vertrouwd, die zijn het in de vingers. Maar die nieuwe leer van Jezus, je kunt dat niet vastgrijpen, nee. Je kunt dat niet in een kotje duwen, nee. Je kunt daar geen controle over krijgen. Snap je waar dat hem over gaat? De controle te bewaren. Daar gaat het hem over. Een machtsspel is het. Een machtsspel. Ja. En trouwens, in onze evangelische wereld kunnen we er ook goed mee weg, hè, met zo'n machtsspelletjes van de controle te bewaren. En als we het niet kunnen vastgrijpen, en als we het niet in een kotje kunnen duwen, ga ik wel bluffen met minnen, hè. En dan nog hoorde hier. Dat is hetgeen dat je ziet, hè. Het gaat hem om de macht, om de controle te kunnen bewaren, ja. En weet je, was dat nu niet echt ook het probleem dat je vindt in het boek Jesaja? Herinner je nog? Ik ga het niet doen, ik moet meegaan in gedachten. Wanneer dat de nieuwe Exodus aangekondigd wordt, in Jesaja hoofdstuk 40, en dat wordt aan Israël voorgehouden, en dat de nieuwe Exodus gaat plaatsgrijpen, dat de Heere zich een gezalfde heeft aangesteld. Wie is die gezalfde? Wordt maar één iemand de gezalfde genoemd, waardoor de Heere zijn volk gaat verlossen bij de nieuwe Exodus die aangekondigd wordt in Jesaja. Koning Kores. Het is door Kores, hè, dat het volk verlost gaat worden. En wat zeggen ze? Dat is niet een verlosser dat we er voor ogen hebben. Een heidense afgorische koning. Zoveel liever een nieuwe David hebben, of een nieuwe Mozes. Zie je? Net hetzelfde. Wanneer dat God uit de doeken doet, hoe dat hij hen zal verlossen, wat zeggen ze? Zie je nu hoe bij verstand zeker? Van het moment dat buiten hun controle gaat, dan verwerpen ze het. Ze willen altijd de touwtjes in handen hebben. Altijd. En dat is hier nu weer het geval. Ze willen de touwtjes in handen hebben. Geen enkel vertrouwen. En dat vind ik zo erg, dat ze zien hoe dat de Heer Jezus herstel en vernieuwing brengt. Want voor hen spreekt dat 10 keer meer dan voor ons, hè? En dat ze pertinent zeggen, nee, we gaan blijven bij hetgeen dat we hebben, bij onze tradities. Nu worden ze gedwongen, hè, om te kiezen. Nu kunnen ze niet anders meer. En dat gaan we heel duidelijk zien. En ze kiezen, maar ze kiezen voor de tradities. Met alle gevolgen van dien. En het antwoord van de Heer, daar gaan we de volgende maar over nadenken, is opgebouwd in 3 delen. De Heer gaat eerst tonen hoe dwaas dat hun opvatting is. Vervolgens gaat hij heel duidelijk maken wat er werkelijk aan het gebeuren is. En ten derde gaat hij aanwijzen op wat daarvan het grote gevolg is van die verschrikkelijke uitspraak dat ze doen. Maar dat is voor de volgende keer.